Oude verbond, de wet is ook geestelijk en heilig enzovoort. En zout is wel degelijk een type van de geest, van de geestelijke dingen. Zout conserveert immers, vereeuwigt immers. Behoedt tegen bederf en dat is een beeld van de geest. En meer speciaal, heel concreet dan, ook van het woord van God. Weet u wel, uw woord zij te allen tijden met zout besprengd. Mogen dan onze woorden zijn als de boodschap die we in onze woorden uitdragen dan toch maar de boodschap van God is. Uw woord zij te alle tijden met zout besprengd, heet zoiets. Het offer wat men de Heer aanbiedt, het spijsoffer bedoel ik, moest ook per se gezouten zijn. Zodat het onmogelijk is iemand ongezouten de waarheid te zeggen. Dat kan niet, hè? Want de waarheid is per definitie zout. Nou goed, er moet geest in zitten. Maar inderdaad, je komt daarin bovendrijven. Maar het is een beeld van de wet waarin geestelijke waarheden worden geopenbaard. Dat wel. Maar de bedoeling is wel dat je erop komt bovendrijven. Dat wil zeggen, het is een beeld van de opstanding. Het is een prachtplaatje, hoor. Eigenlijk is Sodom en Gomorra een beeld van de oude schepping. Wordt geoordeeld. En dan, ja, van nog een paar dingen meer, maar goed, daar ga ik nog niet op in. Ook van het oude verbond trouwens, speciaal. Maar er komt een oordeel over en wat dan overblijft is die zee van zout. Maar je komt bovendrijven. Het is schathemeltje rijk aan mineralen enzovoort. Hè? Die dode zee. Maar goed, het is niettemin een dode zee. Maar hier wordt gesproken over levende water, hè? Stromen van water. Dat is altijd een beeld van het nieuwe verbond. En stromen van levend water, stromen uit het binnenste. Maar dat staat in Johannes. Ja, waar anders? Want in Johannes gaat het om het woord. De Heer is daar immers het woord. En uit zijn binnenste komen in ieder geval stromen van levend water. Maar het is een beeld wat ontleend is aan bijvoorbeeld Ezechiël. Waar stromen van levend water voortkomen van onder de, van onder de tempel. Van onder de drempel, dan wel van onder het altaar, maar in ieder geval van onder de tempel. Uit het binnenste dus, uit het binnenste heiligdom, daar gaat het om. En overdrachtelijk betekent dat dat het woorden des levens komen vanuit het binnenste heiligdom, namelijk vanuit de hemel. En dat is uiteindelijk weer een toepassing daarvan op Christus zelf. Springaders der wateren. Het water springt op. Levend water dus. En daaraan worden ze zachtjes geleid, staat er in nog steeds in Jesaja 49 vers 10. Niet met geweld. Dat gebeurt ook wel eens, dat men met geweld naar het water geleid wordt. Maar daar niet meer, dat wil zeggen het volk is gewillig geworden, volgt de stem van de herder en wordt inderdaad gebracht bij het levende woord. En bij de springaders der wateren zou je toch nog altijd even moeten denken aan de woestijn en de rots die geslagen was en de kudde, maar ik bedoel Israël natuurlijk, de kudde die van dat water dronk. Een schitterend plaatje van hoe eens het nieuwe verbond tot stand zou komen. En dan is er ook sprake van hitte in de woestijn enzovoorts. Maar men wordt ervoor bewaard. Al was het maar omdat er een wolkolom was die hen overschaduwde. Leuk, hè? Israël in de woestijn, in de hitte van de zon. Maar er was altijd een wolk die met hem meeging. Dus schaduw was er ook altijd. Daar zorgde de Heer ook voor. Nou, vers 11. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Al mijn bergen. Bergen staat natuurlijk letterlijk voor bergen eventueel. Dat kan. Want als er staat, ik zal mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Dan wil het bergen tot weg maken. Dat kan dan ook toegepast worden op bijvoorbeeld de olijfberg. Die scheurt, waardoor in plaats van de berg er ineens een weg is. Dat kan ook allemaal. Dat is een letterlijke toepassing. Maar de diepere is natuurlijk dat al die koninkrijken der aarde, die in werkelijkheid koninkrijken van de Heer zijn, want de ganse aarde is mijn en God is een God der heerscharen, dus ook van de volkeren, wel al die hoge dingen, al die koninkrijken, zullen tot weg gemaakt worden. Dat wil zeggen, zijn niet meer een hindernis, want bergen zijn vaak hindernissen. zijn niet meer een hindernis, maar in tegendeel zijn gewoon een weg, een vaste verbinding. Mijn bergen zullen tot een weg gemaakt worden en mijn banen zullen verhoogd zijn. Dat wil zeggen dat de wegen of de banen, de weg die de Heer gebaand heeft, inderdaad hoog zijn, leiden tot een hoge positie. Zodat die koninkrijken ter aarde laag gemaakt worden, maar Israël zal verhoogd worden. Uiteindelijk wel, maar dan gaat hij nog veel verder, want wij zijn laag, wij zijn verworpen door de wereld, we zijn zo laag als wat, maar wij zullen ook verhoogd worden, zelfs ook letterlijk, maar delen in de positie van Christus zelf natuurlijk. Maar iets dergelijks gebeurt met Israël. Israël is nu door de volkeren verworpen, tenminste, altijd geweest. Altijd een volk van zwervers, uitgestotenen, ook altijd buiten de lege plaats gestoten. Maar God zal hen verhogen in de toekomst. Ja, het is altijd op beide van toepassing, hoor. Maar goed, en dan staat er, vers 12. Zie, deze zullen van verre komen en zie, die van het noorden en van het westen en genen uit het land van Sinim. Dat is een wat moeilijke aangelegenheid waarover hier gesproken wordt. Maar in ieder geval gaat het om terugverzameling, hoogst waarschijnlijk van een terugverzameling van Israël zelf. Want uit de voorgaande versen zou je moeten besluiten dat het in de eerste plaats gaat om Israël zelf. Dat neemt niet weg dat de volkeren zelf ook terugverzameld zullen worden en zullen gebracht worden in het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Want u weet waarschijnlijk dat alle volkeren langzamerhand verdwaald zijn over de aardbodem. Aan het begin van onze jaartelling, met de grote volksverhuizing in elk geval. Maar de volkeren zullen teruggebracht worden naar het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Maar dan kun je moeilijk zeggen, ze zullen komen van het oosten en van het noorden, of hoe het er maar heten mag. Het lijkt me dat deze uitdrukkingen juist spreken over de relatie tot Israël, tot Kanaan, en dat men dus uit onder andere het noorden en het westen verzameld zal worden naar Kanaan. Het is overigens eigenaardig dat vier plaatsen genoemd worden, waarvan twee windrichtingen zijn. Want je hebt, ze komen van verre, van het noorden, van het westen en van Sinim. Heb je dat? Het zijn vier plaatsen, maar twee zijn noorden en westen. Zodat je zou moeten denken dat die andere twee plaatsen dan misschien de twee overige ontbrekende windrichtingen zijn. Maar het is een beetje moeilijk, want het zijn er twee. Het is twee tegen twee. Dat is een beetje lastig, hè? Maar noorden en westen, dat staat duidelijk aangegeven. Van verre, ja, dat kan alles zijn. Weten we niet. En Sinim, nou eerlijk gezegd, dat kan ook alles zijn eigenlijk, want daar kun je eigenlijk geen kant mee op. Omdat de naam Sinim alleen maar hier in de Bijbel voorkomt, verder nergens. Sinim. Ja, de verklaringen die ik ken, dat is er eigenlijk maar één. Nee, het zijn er twee. De ene is, het gaat over iets wat oostelijk ligt. Ver oost. Maar hoe men daarbij komt, weet ik niet. Want ik heb niet kunnen achterhalen hoe men daar dan, waar men dat vandaan haalt. En de andere verklaring is dat het hoogst waarschijnlijk de Sinim, de aanduiding is van China. Maar dat zal wel zijn omdat het woord erop lijkt. Ja? Ja. Zou goed kunnen. Maar ik weet het niet. En waarschijnlijk is het zo dat deze twee verklaringen toch dezelfde zijn. Want hoe komt men bij het oosten? Wel, waarschijnlijk omdat men er eerst China in leest. Men zegt het is ver oost. Dat zal dan wel. Maar ik zou het niet met zekerheid durven zeggen. Bovendien zou ik niet weten waar nou uitgerekend hier van die vage uitdrukkingen staan. Namelijk van verre en van het noorden en van het westen en uit China. Dat is een beetje raar. Hè? Wat hoort er niet in het rijtje thuis? Nou, China uitdrukkelijk niet dan. Ja, dus ik weet dat ook zo niet. Ik heb er mijn twijfels over. Het kan dus best dat het China is. Want daar wonen inderdaad Joden, al heel lang. Al sinds de dagen van de Medo-Persische ballingschap. In elk geval aantoonbaar. Een andere mogelijkheid is een overdrachtelijke, maar daar kan ik ook niet zo geweldig veel mee. Dat voegt ook niks toe aan wat we al weten. Namelijk Sinim is eigenlijk letterlijk ook te beschouwen als het meervoud van Sinaï. Echt waar, het is precies hetzelfde als Sinaï met een M erachter. Zodat het op im eindigt en dus meervoud wordt. En Sinaï, dat weet u, dat duidt altijd op de wet. Oude verbond. Huh? En ik denk dan ook dat je zo'n uitdrukking zou kunnen lezen als ze zullen verzameld worden. Ze zullen komen uit het land van Sinim, namelijk uit al die landen waar men onder de wet leeft. Onder het Jodendom, denk ik. Maar nogmaals, ik kan het niet duidelijker zeggen, ik weet het niet. Nou, en als dat dan het oosten is, want het is dan het oosten eventueel, als het letterlijk zou slaan op China en overdrachtelijk op het oude verbond. Maar als het dan het oosten is, dan zou het van verre betekenen het zuiden. En bij zuiden moet je altijd denken aan, als je binnen het Bijbels kader blijft, moet je denken aan Afrika. Dat is altijd zuiden. Eerst het zuiderland, dan zou het Petra kunnen zijn, want dat is ook het zuiden hoor, Teman namelijk, zuiden. Ik weet niet of dit woord hier gebruikt wordt, zou best kunnen, ik weet niet. Er zijn meerdere woorden die met zuiden vertaald worden. Dan is het Petra, maar ja, daar komen ze allemaal vandaan, want alles wat naar Canaan verzameld wordt, komt via Petra. Dus dat zegt niet zoveel, maar als je verder gaat naar het zuiden, dan kom je inderdaad terecht in het werelddeel Afrika. Waar gesproken wordt over niet alleen wat verre is, maar ook over wat, dat wat vernederd is. En het zuiden staat voor vernedering. En als ooit ergens volken vernederd zijn en diep zijn weggezonken, is het uiteraard in Afrika. Ja, dat is gam nou eenmaal, dat is eenmaal de Bijbelse gedachte daarover. Nou, misschien komen ze dan daar ook vandaan. Maar verder, zeg mij niet zoveel hoor. Maar dat blijft natuurlijk vreemd. Van verre kan, is de term voor altijd uit de heidense volkeren. Dus het zou elke richting kunnen zijn. Waar het niet dat erachter staat noorden en westen. Maar noorden en westen is zo raar. Omdat ja, je zou zeggen noorden uit zuiden. Noorden en zuiden. Of oosten en westen. Zo van uit alle tegengestelde richtingen. Maar noorden en westen zijn niet tegengesteld. Ze zijn een bepaalde richting op. Hè? En bij noorden zou ik denken aan Rusland. Maar verder heel Noord-Europa. Daar zou ik aan denken. Ik zou denken dan namelijk aan Scandinavië. Ja, eerst naar het noorden, maar dan naar het westen toe. Hè? Dus dan zou ik denken aan, maar ik ben een beetje bevooroordeeld. Ben ik altijd trouwens hoor, als het over Oud-Testamentische profetie gaat. Maar dan denk ik aan Noordwest-Europa. En dan denk ik dus aan de beruchte Angelsaksische volken, dat is het noorden. En het westen. Bovendien zou ik niet weten waarom noorden en westen niet zou betekenen noordwesten. Want ik zou wel eens willen weten hoe je dat in het Hebreeuws dan zegt, het noordwesten. Nou, ik denk dat je dan zegt het noorden en het westen. Namelijk in de zin van het noorden zowel als het westen, in de zin van dat het hetzelfde is. En noordwest, kom je echt terecht in Noordwest-Europa, in Scandinavië enzovoorts, weet u wel. En in Denemarken, maar dat verhaal kent u natuurlijk al lang. De Scandinavische volkeren, de Angelsaksische volkeren, namelijk. Je komt terecht bij de 10 stammen van Israël, zou dan de gedachte zijn. En ik zou niet weten waarom niet. En misschien is dat de reden waarom deze dingen hier zo staan. Want dan moet je nog eens even opletten. Dan gaan we alles bij elkaar tellen. Stel nou dat het helemaal niet gaat om 4 dingen, maar slechts om 1. Want noorden en westen kan zijn noordwesten. Ver is in ieder geval ook het noordwesten. En als je het omdraait, noordwesten is in elk geval verre. Nou, dan zijn we al een mooi eind op streek. Want wat is er verre en wat zou van verre verzameld worden? Ja, de gemeente, maar deze zuster loopt iets te hard. Ik dacht namelijk gewoon aan de 10 stammen van Israël, die verre waren en nabijgebracht worden. En het antwoord met het gaat over de gemeente is nog steeds hetzelfde antwoord. Dat gaat dus ook over de 10 stammen van Israël. Dat zei vers 22. Inderdaad, dat gaat in wezen ook over de 10 stammen. Nou goed, daar kom ik nog wel eens op. Maar in ieder geval, er staat dus van verre. Dat is de plaats waarheen Israël verstrooid is. En zeker geldt dat voor de 10 stammen. Dus van verre. Zijn heidenen. Van verre staat er in ieder geval ook voor heidenen. Dus ook voor de 10 stammen. Nou, noorden en westen interpreteer je dan als noordwesten. En noordwesten kom je dus inderdaad terecht bij Dan en Efraïm, oftewel de Scandinavische landen en de landen van Groot-Brittannië, zeg maar. En ook zelfs Nederland, Noordwest-Europa, de Angelsaksische volkeren. En nou Sinim. Het enige wat je met het woord kunt, met, op grond van de Bijbel, hè. Het enige wat, in ieder geval wat ik ermee heb gekund met het woord synoniem, is te constateren dat het meervoud is van Sinaï, anders niks. Dat het op China lijkt, ja, Sinaï lijkt ook op China, maar wij weten toevallig waar Sinaï ongeveer ligt. Namelijk in Arabië, dus dat zoeken we niet helemaal in China. Bovendien is dat wel een beetje erg ver lopen vanuit Egypte, dus daar zal het niet liggen, maar de naam lijkt er toch ook op. China of Sinaï, hè? Ik zou niet weten waarom. Maar dus ik heb wat moeite met te zeggen, Sinim zal wel China zijn. Maar Sinaï is het meervoud van Sinim is het meervoud van Sinaï. En Sinaï staat voor het Oude Verbond. En ik zou dus niet weten waarom de term Sinim niet kan beschouwd worden als een verkapte uitdrukking voor de Britten. Meervoud, Britten. Want Brit is het Hebreeuwse woord voor het verbond. En de Britten, dat is het meervoud ervan. 1 Brit, 2 Britten, 1 verbond, 2 verbonden. En de Britten zijn dan natuurlijk volgens het woord degene die onder het verbond leven. Het oude wel te verstaan. Het verbondsvolk betekent het dan. En ik dacht dat we zo dichter in de buurt komen bij de betekenis van het vers. Want als je die onderdelen apart neemt, 4 verschillende dingen, dan kun je er niks mee. Dan, ja. Wat is noorden? Wat is westen? Wat is van verre? Wat is Sinim? Het is allemaal onduidelijk. Maar u weet langzamerhand dat als het echt onduidelijk is, dat het dan op een of andere wijze moet gaan over de verborgenheid. De verborgenheden. Dat is dus de roeping van de gemeente. Want je kunt dan ook van de gemeente zeggen dat ze daar vandaan komen. Namelijk geroepen van verre, van de heidenen. Geroepen uit noorden en westen. Noordwesten namelijk. En inderdaad, vanuit Israël gezien is het christendom vooral terechtgekomen in het noordwesten. Namelijk Noordwest-Europa. En Sinim zal dan inderdaad verwijzen naar degene die het oude verbond al hadden. En die op deze wijze onder het nieuwe verbond terechtkomen. En vervolgens spreekt het dan niet alleen over de gemeente, maar spreekt het echt letterlijk over de 10 stammen van Israël in de toekomst. En dan staat er, ze zullen van verre komen, dat wil zeggen de 10 stammen worden terugverzameld naar Israël. En dat is wat we toch wel eens een keer mogen verwachten in al die profetieën. Dat er niet alleen maar over de Joden gesproken wordt, maar echt ook over de 10 stammen die per slot van rekening ook terugverzameld zouden worden. Dat lijkt mij dus de beste verklaring. En dan wordt het nog leuk als je die dingen in gedachten hebt en dus bij vers 12 denkt aan de 10 stammen en dus ook aan de gemeente, dat je meteen leest, juicht gij hemelen. En dan, hè, dat past toch precies binnen hetzelfde referentiekader, heet zoiets. Maar ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen. Dat past er helemaal in, want als je praat over de gemeente, heb je het over hemelse roeping. En als je praat over Efraïm, heb je het over het eerstgeboorterecht en dus ook over hemelse roeping. En pas daarna de roeping van Israël in de toekomst van het Jodendom als zodanig of van het natuurlijke volk. En dat is precies de volgorde van Efeze 1 vers 10 wat we al aangehaald hebben. Namelijk eerst de hemelen en dan de aarde. En er staat hier ook, juich gij hemelen en verheug je gij aarde. Dan zie je er toch gemeentelijke waarheid achter steken. Juich gij hemelen, verheug je gij aarde en gij bergen, gij koninkrijken, want bergen zijn koninkrijken, volgens Openbaring 17 bijvoorbeeld. Maakt gedreun met gejuich, een juichend gedreun betekent dat gewoon hoor. Want als er veel geluid komt, dan dreunt de omgeving. Vandaag zijn er geen schietoefeningen in Oldenbroek, dus we krijgen geen demonstratie. Maar dan blijkt het hier vaak genoeg. En in Jericho hebben ze het ook geweten. Dan schoten ze met trompetten. Nou ja. Dus maak gedreun met gejuich. Want de Heere heeft zijn volk vertroost, ook zo aardig. De Heere heeft zijn volk vertroost. De Heere is namelijk de trooster. Want de trooster is een van de begrippen ter aanduiding van de Messias. En vertroosting is gewoon de aanduiding van het nieuwe verbond. Vertroosting. Dat is een ander woord voor hulp hoor. Als je de begrip trooster zou moeten verklaren, dan zou je denk ik waarschijnlijk het beste het woord hulp gebruiken. Want de trooster is de advocaat, de parakleet. Het zijn hetzelfde woord in andere talen. De parakleet, de advocaat, degene die erbij geroepen is, de man die hulp verleent. In een juridische aangelegenheid overigens, maar inderdaad hulp. En de trooster zeggen wij, dat is de Heilige Geest, zeggen wij, want we zijn een simpele zielen. De trooster is de Heilige Geest, maar de Heilige Geest is voor de iets minder simpele zielen gewoon de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De verborgen Christus namelijk. De rechterhand Gods op de troon der genade, zo zijn we weer rond. De troosting, of vertroosting, is uiteraard gewoon het nieuwe verbond. En de vertrooster is de Heer zelf. Verder hangt het begrip natuurlijk samen met de blijde boodschap. Dat is ook troost. En de blijde boodschap is de aanduiding van de prediking van het nieuwe verbond. Het oude verbond is bediening des doods. Dat is een droeve boodschap. En het nieuwe verbond is de prediking van een blijde boodschap. En dus vertroosting. De Heere heeft zijn volk vertroost, zodat Israël immers weer zijn volk is. Zodat we twee verwijzingen naast elkaar vinden naar Hosea. De ontfermer uit vers 10 verwijst naar Lo-Ruhama, dat Ruhama wordt. En zijn volk uit vers 13 verwijst naar Lo-Ami, dat Ami wordt. En de uitdrukkingen worden beide van toepassing gebracht op zowel Israël aan de ene kant als de gemeente aan de andere kant. Nou, als we datzelfde toepassen met vers 12, op vers 12, dan vinden we ook dat vers 12 dan van toepassing is op zowel Israël als op de gemeente. En meer speciaal dan dus de 10 stammen van Israël en de gemeente. Goed, dus er staat, want de Heer heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Ik heb de ontfermer even te ver gezocht dus, te ver terug. Want Ami en Ruhama staan dus beide samen in dit ene vers. Waarna nog een stuk profetie komt over het herstel van Israël. Doch Sion, leuk hè? Doch Sion. Dan moet je meteen denken, hey, Sion. Want Sion staat tegenover Sinaï, hebben we gisteren nog besproken geloof ik. En waar vinden we Sinaï het dichtst in de buurt hier? In deze verse. In vers 12, twee versen eerder. Alleen staat het daar in meervoud voor één keer. Zie je wel? Het noemen van Sion in vers 14 bevestigt dus min of meer de gedachte dat we in vers 12 echt met Sinaï te maken hebben. Men wordt namelijk gehaald uit het land van Sinim en men wordt uiteraard gebracht naar Sion. Zo hoort het. Dat is overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En nogmaals, het land van, het staat uitdrukkelijk het land van Sinim. Dat zou je moeten zeggen het land der Britten. Is dan precies hetzelfde. Voor Sinai vinden jullie in verbond, oude verbond. En dat wordt dus Hebreeuws Brit en dan wordt het meervoud. Lijkt mij het meest voor de hand liggend. Maar ja, dat is natuurlijk toch omdat we die dingen al weten. Nou, Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Want Sion is immers de verlaten vrouw, het verlaten volk, het verlaten land. Heb je het ooit wel eens gelezen? Ik kan toch niet helpen dat ik er nou aan denken moet. Maar heb je ooit wel eens die uitdrukking gelezen, wie de verlatene trouwt pleegt overspel? Heb je dat wel eens gelezen? Mensen denken altijd dat het over het huwelijk gaat. Dat is ook zo, maar dan wel met hoofdletters hoor. Ja, hebben jullie die tekst wel eens gelezen? Nou, we zijn hier nou toch even, dan wil ik je toch even laten zien. Want hier gaat het om, Sion was verlaten. Nou, daar gaat die tekst ook over. Ik zal even zien dat ik hem vinden kan. Ik meen in Lucas 16. Ja. Lucas 16. Lucas 16, en trouwens hoofdstuk 15 ook, spreekt over het oude verbond dat beëindigd zal worden, een nieuw verbond zal aanbreken. Oftewel, dat wat verloren was, zal teruggevonden worden. Dat zijn die drie gelijkenissen dan, uit Lucas 15. Het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon. Waarna volgt, hoofdstuk 16, nog een gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Dat is helemaal een bedeling in kwestie. Rentmeester is immers een oikonomos. En hij beheert een rentmeesterschap, namelijk een oikonomia, een bedeling. En de onrechtvaardige rentmeester is een type van Israël, wat niet langer zal kunnen rentmeester zijn. Dat wil zeggen, Israël zal uit haar bedeling, die van de wet, ontzet worden, ontslagen worden. Waarna een bedeling zou volgen, een andere huishouding, namelijk in verband met de heidenen. En dat spreekt uiteraard over het nieuwe verbond. Meer zal ik er nou niet van zeggen. Daarna volgt vanaf vers 14. Al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren. Ze beschimpten hem en hij zei tot hen: gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw harten, want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God, want de bergen zouden vernederd worden. En dan vers 16. De wet en de profeten zijn tot op Johannes, dat is het oude verbond, dus loopt tot op Johannes de Doper. Tot op wil zeggen tot over. En dus is het tot en met. Tot Johannes de Doper. En van die tijd af wordt het koninkrijk Gods, maar dat is het nieuwe verbond uiteraard, wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En ieder doet geweld op hetzelfde, dat wil zeggen ze willen het niet. En het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dat één titel der wet vallen. En dan ineens, en ieder die zijn vrouw verlaat en de ander trouwt, die doet overspel. En ieder die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel. En er was een zeker rijk mens, gekleed met purper en zeer fijn lijnwaard, levende alle dag vrolijk en prachtig, en er was een bedelaar. En wat heeft dat verhaal over die man en die vrouw er nou mee te maken? Hè? Nou, het antwoord is, die man en de vrouw, dat zijn uiteraard de Heer en Israël. En niks anders. Want in de eerste plaats is het zo dat de uitspraak van vers 18 er één is die niet in overeenstemming is met de wet, maar die in strijd is met de wet. Ja, daar kun je hoog en laag springen, voor mijn part heel hoog, maar is in strijd met de wet. Het is namelijk niet een uitspraak van de wet over in de inhoud van een bepaald wetsartikel. Want hier wordt gesproken over scheiding en daarbij Daarna is zeker geen sprake van overspel, want anders had je net zo goed niet kunnen scheiden. Maar wat hier besproken wordt, is de positie van Israël. We moeten er trouwens binnenkort over hebben, want het volgende hoofdstuk van Jesaja begint met: waar is de scheidsbrief van uw liedermoeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Jesaja 50 vers 1. Want de Heer is van Israël gescheiden door middel van de bekende scheidbrief. Dan is de normale gedachte van de wet, dan is zowel de man als de vrouw vrij om te hertrouwen. Maar hier staat dat het niet het geval is. Waarom niet? Omdat de Heer beloofd heeft een eeuwig huwelijk aan te gaan met Israël. En omdat Israël zelf geroepen is ten behoeve van dat altijd durende huwelijk. Ja, tot de dood, maar die dood komt domweg niet, hè? Onder het nieuwe verband. Dat is het. En daarom zegt de Heer, doet de Heer deze bijzondere uitspraak. Die is niet in overeenstemming met de wet in verband met het huwelijk, maar het is een uitspraak in verband met de hele oud-testamentische verkondiging, waarin gezegd wordt dat weliswaar scheiding zou plaatsvinden en dat Israël de vrouw overspel zou plegen, de man zou verlaten en de man zou zijn vrouw wegzenden met een scheidbrief. Kortom, we hadden het net ook al over Hosea en daar gebeurden die dingen ook. Maar in Hosea lezen we ook dat Hosea zijn vrouw terug verwierf, kocht, of hoe het maar heten mag. En daar gaat het hier om. Israël mag dan vrij zijn van de wet, maar het wil nog niet zeggen dat ze nu ineens andere goden mag dienen. Begrijpt u? Want als dat gebeurt, wordt door de Heer toch uitgelegd als overspel. Dat lijkt een inconsequentie, maar dat is het niet. Dat komt namelijk omdat Israël nou eenmaal geroepen is om inderdaad te leven onder het nieuwe verbond met die Heer, met wie het ook het oude verbond gesloten had. En vandaar, er zit nog wat anders achter, want dat is maar de negatieve toepassing van het vers. Want het begint met: en ieder die zijn vrouw verlaat en een ander trouw doet overspel. Dat betekent dat de verhouding tussen de Heer en de gemeente niet beschouwd wordt als een huwelijk in de plaats van het huwelijk tussen de Heer en Israël. Hoewel het er zwaar op lijkt, maar daarom staat het er ook, dat het dat niet is. Juist omdat het erop lijkt, staat er dat het dat niet is. En we komen weer terecht in Hosea, Hosea 3 namelijk, waar de Heer zegt dat Israël zou zitten lange tijd zonder man. En dat Israël geen andere goden zou dienen. En de Israël zou zitten zonder man. Maar de man, de Heer namelijk, zou ook zitten zonder vrouw. Zodat het beeld van die vrouw dan toch niet rechtstreeks kan worden toegepast op de gemeente. Een heel belangrijke zaak. En dat is ook wat hier staat. Betekent gewoon dat er weliswaar een scheiding is, dat het oude huwelijk niet meer geldt, maar dat toch in de toekomst alsnog weer zo'n huwelijk gesloten zal worden, zodat de scheiding maar één helft van de waarheid is. De andere helft is dat de Heer en Israël wel degelijk voor elkaar bestemd zijn. Heb je dat? Zodat je deze uitspraak uit Lucas 16 nooit op een gewoon huwelijk mag toepassen. Want daar staat het ook niet voor. Het zou bovendien in strijd zijn met zoveel andere dingen die in de wet, maar ook in het Nieuwe Testament beschreven staan, dat je veel meer problemen krijgt dan dat je er nou met dit ene vers oplost. Ja, Romeinen 7 vers 1 tot 4 is natuurlijk een schitterend voorbeeld. Een voorbeeld van inconsequentie en van raar taalgebruik. Dat zijn de zogenaamde, noemen ze het ook weer, contradictio in terminis is dat, hè? Een tegenspraak in zichzelf. Want er staat, de man is gestorven, dus is de vrouw vrij. Vrij. Om zich te verbinden met een andere. Ja, een andere. De andere. Namelijk om zich te verbinden met degene die uit de dood is opgestaan. En dat heet dan een andere, terwijl het toch via een andere redenering dezelfde is. Want degene die uit de dood opstond is toch dezelfde als degene die stierf. Maar volgens de wet is hij een andere. Omdat dood is nu eenmaal dood en opstanding uit de dood is geboorte. Wedergeboorte namelijk, maar niettemin geboorte. Krijgt hij dus toch een andere identiteit. En daar gaat het om. Via de ene redenering is er sprake van ontbinding. En via de andere redenering blijft de verbindenis toch bestaan. En hoewel het een andere man heet, is het toch dezelfde. Want Israël is dan vrij van de wet, maar het wil niet zeggen dat ze nou maar een afgod mag nemen. Nee, ze zou moeten trouwen met de opgewekte uit de dood. En dat is de achtergrond van dit vers. Je mag het dus absoluut niet uit zijn verband halen. Bovendien, dan verliest het vers gewoon zijn betekenis. Nou, dat is wel meer zo, want in andere evangelieën vind je die uitspraak ook hier en daar tussendoor. Maar goed. Daar gaat het nou niet zozeer om, maar het gaat er wel om dat Israël de verlatene is. En dat is de strekking dan ook van Jesaja 49 vers 14. Doch Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. En die verlatenheid, dat heeft inderdaad betrekking op dat huwelijk wat ontbonden is. Want dat staat ook we hebben het al eens aangehaald, ik moet even praktiseren. Nee, het was Jesaja 63, ja. Nou, wacht even, ik neem Jesaja 54 eerst maar even. Dat is dichterbij. Daar staat het ook. Ja, in vers 4, 5, 6... en 7, 8 ook trouwens. Maar er staat dat de Heer tot Israël zegt, in vers 4 van Jesaja 54, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Nou, de maan wordt schaamrood, dat is een type van Israël. Maar Israël zal niet meer schaamrood worden, niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Ze was dus weduwe, Israël. Dat betekent dat de man is overleden. Hetgeen leidde tot ontbinding van het huwelijk, namelijk het oude verbond. En dan staat er, want uw maker is uw man, uw echtgenoot. En daarom wordt aan de weduwschap niet meer gedacht, want er is toch weer een echtgenoot. Want uw maker is uw man. En hij heet Jehovah der Heerscharen, Heere der Heerscharen, Jehovah Zeboot. Heere der Heerscharen is je naam, de Heilige Israëls is uw losser. Ja, verlosser, maar het is natuurlijk de losser, want de losser trouwt met de vrouw die gelost wordt, weet u wel. Boas, Rut, Proni Almoni en wat die meer zei. Hè? Dus de losser is de man, vanzelfsprekend. Hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden. Het hele aardrijk. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw. De Heer is die man en die heeft Israël geroepen als verlaten vrouw. Ja, was ze nou weduwe of was ze gescheiden? En het antwoord is, maakt niet uit, was allebei zo. Het is moeilijk redeneerd. Want Israël was wel degelijk verlaten, dat is de terugverwijzing dus naar de scheidbrief uit hoofdstuk 50 vers 1. De Heer heeft u geroepen als verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Die vrouw was namelijk ook de huisvrouw uit het verleden. Hoewel gij versmaad en dus verlaten. Weggestuurd met een scheidbrief. Hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Waarna weer volgt de verwijzing naar Hosea, want dat verhaal vind je uitgebeeld in de geschiedenis van Hosea en Gomer. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, vers 7, maar met grote ontfermingen, Rugama, zal ik u vergaderen. En dan in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, dat is zoals het is in onze bedeling. Want Israël, net als Gomer, de vrouw van Hosea, zou vele dagen blijven zitten zonder man. En de man zonder vrouw, enzovoorts. Waarna genoemd wordt in vers 10 het verbond mijns vredes, maar dat is hetzelfde als verbond des volks uit Jesaja 49. Maar verder was ik onderweg naar Jesaja 63, geloof ik. Nee, 62. Want het hele hoofdstuk gaat daarover. Er wordt namelijk gezegd in vers 4. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden mijn lust is aan haar. Ze hebben een naam, een Hebreeuwse naam vertaald. Mijn lust is aan haar. En tot het land zal gezegd worden het getrouwde. Want het was verlaten, gescheiden dus, maar het is dan weer getrouwd. Want de Heer heeft lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Waarna volgt het beroemde vers 5, waar gesproken wordt over zowel de bruid als de bruidegom. Dat is van belang, want anders zouden we misschien vers 4 niet alleen toepassen op Israël, maar ook op de gemeente. Want dat doen we immers bijna altijd. Maar dat mag je hier niet doen, want de toepassing op de gemeente volgt in vers 5. Als er staat, want gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En ik heb in de tijd in de brochure over de bruidegom en de bruid dit vers uitgebreid besproken. Het is namelijk een viervoudig parallelisme. Wat je netjes onder elkaar moet zetten en optellen. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, dat is de bruidegom en de bruid uiteraard, zo staat het er ook. Maar er staat gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen, uw zonen, maar uw zonen zijn dus samen die ene jongeling. En dus is dat de gemeente, want de jongeling is Christus uiteraard. Maar het is een meervoud, uw zonen, dus is het de gemeente. Alzo zullen uw zonen u trouwen en het is duidelijk dat de gemeente uit Israël is voortgekomen. Ja, de jongeling is de gemeente en de jonkvrouw is Israël. En dat, waarom dat hier staat is duidelijk. Anders zouden we denken dat zoals Israël beschreven wordt als de bruid, ook zo de gemeente zou moeten beschreven worden als de bruid. Want we passen de dingen van Israël ook op de gemeente toe. Maar hier wordt uitdrukkelijk daar even de rem op gezet. Denk erom, dat is een verschil. Namelijk, de jongeling is Christus en de gemeente. En de jonkvrouw is Israël. Beide zijn dus een volk, zowel de bruidegom als de bruid is een volk. Dus gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen, uw zonen staat er, de gemeente, u trouwen. En gelijk de bruidegom, dat is dus de gemeente, vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God, dat is weer de gemeente, over u vrolijk zijn. Bij uw God zeg ik is de gemeente, maar het is uiteraard Christus. De Christus, inclusief de gemeente. En dat het zo is, blijkt ook later, want daar verschijnt het heil, oftewel daar verschijnt de bruidegom, dat is vers 11 namelijk. Zie, de Heere heeft doen horen, tot aan het einde der aarde, zegt tot de dochter van Sion, dat is de bruid dus, zie uw heil komt, maar wat komt er dan? Ja, de bruidegom natuurlijk, daar gaat het toch over. Die deze verlaten vrouw zou trouwen. Nou, dan staat er dan, zie uw heil komt, zie zijn loon is met hem. Want het heil is natuurlijk Christus zelf en zijn loon is de gemeente. Maar dat hebben we al een paar keer aangehaald, ik geloof de vorige keer ook nog. Zijn werkloon uit Jesaja 40 vers 10. En uit Jesaja 48 was het geloof ik, of ook 49, vorige keer. 49, we stonden er weer zijn... Oh ja, vers 4, ja. Mijn werkloon is bij mijn God. Zo is het, ja. Dus zie uw heil komt, zie zijn loon is met hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht, dat is de gemeente. En die spreken tot elkaar. En Israël wordt genoemd dan, en Jeruzalem of Sion, vers 12 wordt genoemd, de stad die niet verlaten is. Maar dan moet je het woordje meer natuurlijk bijdenken. Het is niet meer verlaten. Dat was het wel, maar nu niet meer. Want in de zin van het nieuwe verbond en in de zin van een nieuwe schepping is het uiteraard een nieuw huwelijk. Maar in de zin van al Gods beloften aan Israël, het verbond in het algemeen, is het een soort herstel van de relatie die er vroeger was. Maar dat is precies zo'n onwettige uitdrukking over het huwelijk vind je ook in, ik dacht dat het Ezechiël was, maar ik wil me zo gauw niet te binnen schieten. Als de Heer zegt... Het was toch verboden dat als één keer een scheiding tot stand gebracht was, dat dan de vrouw nog zou wederkeren tot de man. Dat mocht toch niet hersteld worden. En dan zegt de Heer, keer nogthans weder tot mij. was in strijd met de letterlijke toepassing van de wet op het leven van alle dag in Israël. Maar de Heer zegt, keer nochtans weder tot mij, omdat daarachter steekt het verhaal van het nieuwe verbond. Op grond van het nieuwe verbond keert men weder, op grond van het oude verbond was het onmogelijk. Nou, dat is de betekenis ongeveer van het noemen van de verlatene. Elke keer als er dus staat dat ze de verlatene is, wil zeggen dat het oude verbond werd verbroken. Maar tegelijkertijd duidt het op het tot stand komen van het nieuwe verbond, waarbij het toch weer sprake is van een huwelijk. En als wij in Efeze 5, dat is ook de enige plek ook, maar als we in Efeze 5 de verhouding van Christus en de gemeente beschreven vinden als die van man en vrouw, dan wordt er meteen de betekenis bijgegeven, wordt gezegd dat het is, omdat het niet het huwelijk is tussen een man en een vrouw, maar het is het huwelijk tussen hoofd en lichaam. Eén die altijd zo geweest is, één die niet tot stand gebracht is, want hoofd en lichaam zitten altijd aan elkaar. Dat is nooit een keer met elkaar verbonden. Kan hooguit gescheiden worden, theoretisch, maar het kan nooit met elkaar verbonden worden, is de gedachte. Want de gemeente is inderdaad het lichaam van Christus. En dat kan inderdaad met de term huwelijk worden aangeduid. Dat gebeurt ook. Maar daarom is het nog niet van dezelfde aard als het huwelijk tussen de Heer en Israël. Het is van andere aard. Daarom is het wel vergelijkbaar, maar het is niet hetzelfde. En dat is ook de strekking van die verse daaruit, Jesaja 63. Ja, daar zou ik het gezocht hebben. Ik weet dus wat hij bedoelt. Keer nochtans weder tot mij, hè? Staat daar, hè? Oh, is
niet.
Oh, er staat dus niet die tekst van een keer nog, als weet het al mee. Oh. Ja, Ezechiël 16 gaat over de. Het verbreken van het oude huwelijk, hè? Van de overspel van Israël. Het verbreken van het oude verbond. Waar gezegd wordt dat alle zegeningen die Israël van de Heer had ontvangen, door Israël gebruikt werden om de aandacht van de aandacht van andere mannen te trekken. Dat wil zeggen de aandacht van de andere goden. Dat is Jeremia 31. Ja. Maar het gaat er maar om dat inderdaad sommige dingen gezegd worden die letterlijk in strijd zijn met de wet en die door ons dus niet als wet zouden moeten worden opgevat. Dat is ook niet de bedoeling ervan geweest. Ik wil juist zeggen dat er achter die wet een andere gedachte steekt, namelijk dat wat der wet onmogelijk is, toch zou gebeuren, maar niet onder de wet, namelijk onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Onder het oude verbond was geen sprake van herstel, kon geen herstel zijn. Maar het nieuwe verbond bracht juist het herstel van dat wat in het oude verkeerd gelopen is. En daar dient het uiteraard ook voor. Want het nieuwe is tot herstel, tot wederoprichting van alles wat onder het oude werd afgebroken. Dat geldt voor de troon van David, zoals we al gezien hebben. Maar het geldt net zo goed voor die verhouding tussen de Heer en Israël. En Juda, ja. Nou, Jesaja 49, vers 14. Dus Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten. Er staat doch Sion zegt, maar doch, er staat gewoon en hoor. En Sion zegt, dat wil zeggen, de Heer zegt, dat hij zich over Israël zal ontfermen. En Sion, Israël dus zegt, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. En daar lijkt het ook op. Maar dat slaat op de dagen van verberging waarin wij nu leven. Ik las het niet voor niks, dus straks eerst uit Jesaja 54. Weet u wel. De Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest. En dan vers 8. Ik heb mij in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar die tijd van verberging, dat is de tijd van onze dagen, die gaat uiteraard voorbij. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Dat is de situatie in onze dagen. Toch zal de Heer zich over Sion ontfermen. Maar dat is de situatie van hierna, na de opname van de gemeente. Wanneer de geschiedenis van Israël, wanneer de 69 weken, zal ik maar zeggen, een vervolg en climax zullen vinden in de 70ste week. Waarna een aardig vers volgt in vers 15. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Dat wil zeggen, de vrouw zal zich ontfermen over de zoon van haar buik. De vrouw zal zich ontfermen over haar zoon. Maar u zou in dit geval bij vrouw meteen moeten denken aan Israël. En daarnaast zou je moeten denken aan de man van die vrouw of aan de zoon van die vrouw. Maar dat is eigenlijk dezelfde. Wanneer had ik het daar weer over? Nou, dat is ook weer een poosje terug. Weet u nog, die weduwe van Naïn, haar zoon was gestorven, dus was ze weduwe. Nee, ik overdrijf, zo staat het er niet, maar het staat er wel. De vrouw, haar zoon was overleden en ze was weduwe. Zo ongeveer staat het er. Maar die vrouw is een beeld van Israël, de jongeling die overleden is een beeld van de Heer Jezus uiteraard. Die aan de ene kant de zoon is van die vrouw, van Israël, maar aan de andere kant ook de man is van diezelfde vrouw. Dus als de zoon overleden is, is de man ook overleden. Trouwens, in het Oude Testament vinden we dat ook. Hè? De weduwe had een zoon en de zoon was overleden. Hij wordt vervolgens uit de dood opgewekt. En de jongeling van Naïn is natuurlijk gewoon de Heer Jezus zelf. De jongeling van Noem namelijk. De jongeling van Noem, die kent u misschien, hè? Eigenlijk ook, ja. Maar hoe heet de jongeling van Noem? Wat heet hij bij zijn voornaam? Jozua. Jozua, de zoon van Noem. Jozua van Noem is het dus. En Naïn is heus hetzelfde als Noem. De jongeling van Noem is dus Jozua. Maar Jozua is gewoon de Heer Jezus zelf. Jawel. Ja. Mooi, hè? En Jozua is degene die niet die Israël uitleidde, maar die Israël bracht in het beloofde land. Nieuw verbond dus. Ja, zo is de wereld makkelijk. En de Bijbel. Het heeft met die Noem de 50 te maken, natuurlijk. Ja. Maar hier staat, de vrouw zal zich, staat vragende wijs, maar de gedachte is, de vrouw zal zich ontfermen over de zoon haars buiks. Oftewel, Israël zal zich ontfermen over de Heer. Vanzelfsprekend, de vrouw doet dat namelijk. Maar dan staat er, ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. En dat dubbele bodem is natuurlijk, dat misschien dan toch de vrouw de zoon van haar buik vergeet. En dat gebeurt ook inderdaad. Want er staat in vers 14, Sion zegt immers, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Maar de Heer zelf zegt, die vrouw mag dan haar zoon vergeten. De zoon vergeet niet zijn moeder. En die zoon is hij zelf en zijn moeder is Israël. Want dat is de rest van vers 15. Ofschoon deze, die vrouw dus, vergaten. Misschien dan dat die vrouw haar zoon vergeet. Maar zegt hij, zo zal ik, dat is die zoon, toch u, dat is die moeder, die vrouw, niet vergeten. De vrouw vergeet misschien haar zoon, maar de zoon zal zijn moeder niet vergeten. En de liefde van Israël later voor de Heer is een liefde van de moeder tot de zoon, maar tegelijkertijd ook de liefde van de vrouw tot haar man. Ik weet wel dat het bij ons wat raar klinkt allemaal, maar zo is het dan eenmaal. Ja. Ja, want die vrouw is natuurlijk een beeld van Israël, Maria. Mirjam heette ze eigenlijk hoor in het Hebreeuws. Beeld van Israël. En de zoon die eruit voortkomt, die wordt dus voorgesteld door Johannes. Maar Johannes is inderdaad een type van de gemeente. Dus heel, heel erg overdrachtelijk. Maria is Israël, Johannes is de gemeente. En die worden daar aan elkaar gekoppeld. Want Johannes betekent, Jehovah geeft genade. En dan komt toch de bedeling van de genade. Want Petrus is een type van het gelovige overblijfsel uit Israël. Gelovige Joden. Maar Johannes is meer speciaal, de gemeente. Ja. Hoe was het ook weer in Johannes? Ik moet het even nazoeken. Even na, hou eerst op en dan ga ik nog even verder. Want hoe was het ook weer in Johannes toen ze naar het graf liepen om de opgewekte Christus te ontmoeten? Ik meen dat Petrus het eerst onderweg ging, maar dat Johannes het eerste was. Die haalde hem in onderweg. Want vele laatsten zullen de eerste zijn, dat bedoel ik maar. Zo was het toch of ben ik abuis? Of stond dat niet in Johannes? Dan kan ik het natuurlijk nooit vinden. Nou, het zal wel ergens anders gestaan. Nee, er staat er wel, Johannes 20, jawel. Vers 20, vers 2, kreeg eerst Maria Magdalena. Nou ja, dat is natuurlijk ook gewoon Israël, de vrouw, hè? Maria Magdalena. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, dat is Johannes. De schrijver van dit evangelie dus, welke Jezus lief had. En ze hebben de Heer weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Hij was ineens verborgen. Hij was wel weg. Hij was niet in het graf. Hij was niet meer in de dood, maar hij was verborgen. Leuk, hè? Ja. Petrus dan ging uit. Die was de eerste. En de andere discipel. En ze kwamen tot het graf. Deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit. Dat is Johannes dus. Liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. Zie je? Maria Magdalena kwam tot Petrus. En tot de andere discipel. Maar de andere discipel liep sneller dan Petrus. En dat is dus de gemeente. Het is een heel mooi beeld. Vele laatste zouden de eerste zijn. Wie had dat gedacht? Dat Petrus, meneer Haantje de Voorste, heeft iets met die haan te maken natuurlijk, maar goed. Dat hij toch ingehaald zou worden door Johannes. Die aardige man. Hè? Die zou niet gedacht hebben dat hij zo hard kon lopen. Maar zo was het wel. Nee, het was ook een wonder, maar dat is de roeping van de gemeente nou eenmaal, hè. Dus, en tot die Johannes wordt gezegd, zoon zie uw moeder. En tot Maria, vrouw zie uw zoon. En dat is dus het verhaal, hè. Dat is een aanduiding van de roeping van de gemeente. Als zoon van Israël. Nee, inderdaad. Het is zo ontzettend rijk. Ja, kom je ook nooit meer klaar. En er staat ervan dat Johannes nam, van die dag af nam Johannes Maria in zijn huis, geloof ik. Zodat het betekent dat de gelovigen uit de Joden, dat is Maria dan, hè, deel hebben gekregen aan het huis, de bezitting dus van de gelovigen uit de heidenen. De gemeente namelijk. Ja. Mooi, hè? Juist, dat dacht ik. Nou, dan zullen we eerst de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor die grote rijkdom die we in uw woord mogen vinden. We danken u dat we daar elke keer opnieuw bij bepaald mogen worden. En mogen zien hoe dezelfde waarheden steeds, dikwijls ook in een andere vorm, herhaald worden. En dat we steeds bevestigd mogen worden in dezelfde waarheden. We danken u Vader voor het voorrecht dat wij mogen behoren tot die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Die als eerste hebben deel gekregen aan de zaligheid die van zoveel eeuwen tevoren werd verkondigd. We danken u Vader dat we deel hebben aan een opgewekte heiland. En een die leeft in de hemel, die zijn koninkrijk heeft opgericht en die... En in wie wij leven hebben ontvangen. We danken u Vader dat we door dat leven inderdaad leden van zijn lichaam geworden zijn. En dat we deel hebben gekregen aan hem die koning en hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En die eersteling geworden is van een nieuwe schepping. We danken u Vader dat we uit die rijkdom ook dagelijks mogen leven. Dat we ons bewust mogen zijn van deze geestelijke zegeningen die ons in Christus ten deel zijn gevallen. We willen u dank vragen, wist u ook ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u onder alle omstandigheden onze ogen, onze harten richten op uzelf. Opdat we inderdaad als koningskinderen zouden leven en zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Opdat u eer zou krijgen in ons leven en opdat wij met de gehele gemeente zouden zijn tot eer van uw genade, tot een verkondiging, tot een betoning van uw genade en tot een betoning van uw veelkleurige wijsheid. We danken u, Vader, dat we dat mogen vragen, omdat u ons daartoe geroepen hebt in de naam van onze Heiland. Amen. We zijn de vorige keer terechtgekomen in Jesaja 49, vers 14... Jesaja 49 vanaf vers 14, waar staat: doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, alle deze vergaderen zich, zij komen tot u. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zekerlijk, gij zult u met alle deze als met een sieraad bekleden en gij zult ze u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en in uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk van mij dat ik wonen mogen. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken, wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En de koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde en zij zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat ze niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen omkomen? Doch alzo zegt de Heere, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden en de vangst des tirans zal ontkomen, want met uw twisters zal ik twisten en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik de Heere uw heiland ben en uw verlosser, de machtige Jacobs. En dat is dan het laatste deel van Jesaja 49, waar het boven staat in mijn Bijbel de zekerheid van Sions herstel. En dat is het natuurlijk ook, want terwijl ik dat las, dacht ik zo, hoe is het toch mogelijk dat, want ik denk er tussendoor ook nog wel eens wat, hè. Toen dacht ik echt, hoe is het toch mogelijk dat er sommigen zijn, want ik heb er een paar zelfs bij naam in gedachten, dat er sommigen zijn die beweren dat al deze profetieën over de toekomst van Israël slechts een toepassing hebben op de kerk en daarnaast helemaal op niks meer. En dan denk ik, als ik dit lees, van hoe doe je dat, hè? Hoe pas je deze dingen dan op de kerk of op de gemeente toe? Dat is toch helemaal niet te doen? Het is toch duidelijk dat hier letterlijk gesproken wordt over een Israël dat verstrooid zou zijn, wat eenzaam zou worden, wat bijna volledig uitgeroeid zou worden en dat toch weer zou uitbreken in menigte en dat in, zo groot zou worden dat het zelfs niet eens in het land meer zou passen. En zou moeten zeggen, ga eens opzij, want ik heb ruimte om te leven nodig. Want dat is wat hier staat, hè? In de, nou ja, die versen, ik kom er straks wel op welke versen dat zijn dan. Maar we hebben dat zojuist gelezen. Het gaat dus inderdaad om profetie over de letterlijke terugkeer, het letterlijke herstel van Israël. En ik, met opzet zei ik nou niet van de Joodse staat of iets dergelijks, want het gaat niet eens over Juda specifiek. Het gaat over heel Israël, wat veel groter zou blijken te zijn dan men voor mogelijk heeft gehouden. In de eerste plaats natuurlijk omdat het volk alsnog zal groeien en inderdaad in overeenstemming met de belofte zo talrijk zal worden als het land de zee. Maar ik moet er meteen bij vertellen dat er ook nog eens een keer een rol speelt dat het niet alleen maar gaat om Juda, het Joodse volk, maar dat het ook gaat om 10 stammen die nog eens ergens vandaan zouden komen. En ik geloof dat dat wel degelijk een belangrijke rol speelt in de uitspraken van deze verzen. Maar daar kom ik wellicht nog op terug. Vorige keer trouwens hebben we ons ook even bezig gehouden met vers 12 en 13. Of vers 11 en 12 eigenlijk. En 13. waar, van dit hoofdstuk, de voorgaande verse dus, waar gesproken werd in vers 12 over, deze zullen van verre komen en die van het noorden en van het westen en genen uit het land van Sinim. En ik heb geprobeerd u te laten zien dat deze uitspraken van verre en van het noorden, van het westen en van Sinim op een of andere wijze heel goed de verwijzing kan zijn naar aan de ene kant de 10 stammen van Israël, die immers naar het noorden en westen, dat wil zeggen naar het noordwesten, verdwenen zijn, voor zover wij weten, en anders weten we niks, hè. Maar voor zover wij weten naar het noordwesten verdreven zijn, die dus verre zijn omdat ze gerekend worden tot de heidenen, maar ze zullen komen uit het land Sinim. En ook daar hebben we van gezien dat het een verwijzing zou kunnen zijn. Ik zeg het nu met een slag om de arm weer, hè. Maar dat het een verwijzing zou kunnen zijn naar die 10 stammen. En daarmee tegelijkertijd naar de roeping van de gemeente. Dat is ook vrij logisch ook. Want dan betekent het dat we hier eerst in vers 11, 12 en 13 een verwijzing hebben naar de roeping van de gemeente. Die inderdaad geroepen wordt op grond van de beloften die aan Israël gedaan zijn. Waarna vanaf vers 14 wij de toepassing van dezelfde beloften vinden op Israël. En dan gaat het dus over dingen die plaatsvinden nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En ik bedoel echt nadat de gemeente, want dat is de volheid der heidenen, nadat de gemeente zal zijn ingegaan. Het zijn dus twee dingen. We hebben de beloften aan Israël die eerst een heel bijzondere vervulling krijgen aan de roeping van de gemeente. Dat gaat over een hoge weg, een hoge roeping. En daarom meen ik ook dat terug te zien in vers 11 van Jesaja 49. Ik zal al mijn bergen tot weg maken, mijn banen zullen verhoogd zijn. En als het om een hoge weg gaat, een hoge roeping, een hemelse roeping, denk ik altijd eerst aan de gemeente. Want die roeping is in ieder geval hoger dan die van Israël. En dan vers 12 ook, omdat dat die plaatsverwijzingen daarin wel degelijk verwijzingen kunnen zijn naar de gemeente. En dan is ook verklaard waarom de vers 13 begint met juicht gij hemelen. Dat zit dan in de hemelse roeping inderdaad van de gemeente. En daarna, en verheug u gij aarde en gij bergen, maak gedreun met gejuich, want de Heer heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En daarna gaat het verhaal verder met de speciale toepassing van kennelijk op Israël. Ik moet er meteen bij zeggen dat die scheiding tussen gemeente en Israël weliswaar in het Oude Testament gevonden kan worden. En dus ook hier in Jesaja. We hebben dat op meer plaatsen in Jesaja al gezien. Maar toch zouden we er niet al te zwaar de nadruk op moeten leggen. Omdat het beginsel van die verborgenheid van de roeping van de gemeente nou eenmaal is dat het opgesloten ligt in de uitspraken over de roeping van Israël. Dus als we verschil maken, moeten we wel voorzichtig zijn. Maar we hebben in de tijd ook al eens verschil gemaakt. Misschien herinnert u zich dat toen we bijvoorbeeld spraken over Jesaja 11, bekende Jesaja 11. Met opzet haal ik het nog een keer aan. Kerst ligt weer vers in ons geheugen. Dus, want daar staat, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Voortbrengen. Dat, ik heb ik al eerder gezegd, dat gaat niet over kerstfeest, dat gaat over paasfeest. Dat gaat over de opstanding van Christus uiteraard. Een nieuwe lood uit een oude stam. En over die opgewekte Christus wordt dan eerst gezegd in vers 2, en op hem zal de geest des Heren rusten. De geest des Heren. Op hem zal de geest des Heren rusten. En de nadruk ligt op geest, want staat er nog 6 keer in hetzelfde vers. Of 7 keer. Ja, 6 keer. Nog 6 keer. Namelijk de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en de vreze des Heren. Waarbij 6 verschillende uitdrukkingen gebruikt worden met allemaal dezelfde betekenis. Namelijk wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vreze. En allemaal in de geestelijke toepassing daarvan. Ik geloof dus dat dat een verwijzing is naar de positie van Christus nu. Dat heb ik u in de tijd ook voorgehouden. En vers 3 sluit daarbij aan als er staat en zijn rieken, want ruiken en geuren is ook een verwijzing naar geestelijke dingen. Zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, namelijk niet naar de buitenkant der dingen. Dat is ook nog een beschrijving van de situatie van Christus in onze bedeling. En dan vers 4 ook nog trouwens, het eerste deel althans. Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. En dan, doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloze, enkelvoud, de goddeloze doden. Zodat dat weer een beschrijving is van wat gebeurt na de opname van de gemeente. De goddeloze is gewoon het beest, hè? De hoorn of hoe die dan maar heten mag. En dan daarna gaat het over het geopenbaarde koninkrijk. Zie, eerst de verborgen koninkrijk, dan een geopenbaard koninkrijk. We vinden dat daar uitdrukkelijk vermeld in Jesaja 11, op die manier. Ik weet wel dat men gewoonlijk daar helemaal overheen leest, gewoon omdat men die waarheid ook sowieso niet kent. Hè? Men weet niet hoe het zit met de gemeente als verborgen koninkrijk, dus men vindt het hier dan ook niet terug. Maar wij vinden het wel terug, zo zit het gewoon. En als we het hier terugvinden, zou het ergens anders dus ook kunnen gebeuren. En dat is hier in Jesaja 49 dan ook, dacht ik, het geval. Vers 11, 12, 13 is dan de verwijzing naar de roeping van de gemeente. Van verre, van het noordwesten. En neem maar de kaart, neem maar Israël en neem er maar het noordwesten. En u zult zien dat precies daarheen het evangelie verspreid geworden is. En dat juist in die richting de gelovigen gevonden worden. Later is dat natuurlijk wel wat verder verspreid ook, maar het gaat in principe erom dat het evangelie terechtgekomen is in Europa. Dat is ook de richting die Paulus uitdrukkelijk in moest slaan, weet u nog. Lees maar de geschiedenis van de zendingsreizen van Paulus in Handelingen en wat hij nog in de brieven erover schrijft, want daarbij gaat het niet alleen maar om Griekenland, maar het gaat zelfs over Spanje. En het schijnt zelfs over Engeland, maar daar hebben we het een andere keer misschien nog eens over. Misschien zei ik. Maar in ieder geval die kant op, noordwesten. En dat is ook wat hier vermeld staat. Nou, dat laat ik maar weer voor wat het is. En dan komen we inderdaad terecht bij vers 14. De Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten, zegt Sion. Dat wil zeggen, dat is de gedachte van Israël. Maar de Heer spreekt dat tegen. En hij doet het op een bijzondere wijze. Namelijk, het is natuurlijk toch zo dat de Heer Israël verlaten heeft, maar niet vergeten. Niet in de zin van vergeten. De situatie van onze dagen is inderdaad die van dat de Heer zijn aangezicht verbergt. En dat Israël beschreven wordt als verlaten vrouw. Dat staat een paar hoofdstukken verder, namelijk in hoofdstuk 54. Ik geloof dat ik het al eens een paar keer heb aangehaald, langzamerhand. Ik verwijs altijd naar zowel vers 4 van Jesaja 54 als naar vers 6. Want in vers 4 wordt Israël beschreven als de weduwe. En in vers 6 wordt ze beschreven als de verlaten vrouw. Beide dingen zijn waar. Want Israël is weduwe omdat de man is overleden. Daar krijg ik altijd hevige discussies over met goedbedoelende broeders. Maar ja, het is nou eenmaal zo dat de Heer is overleden. Hè? Weet u wel, het bekende verhaal van Romeinen 7. Waar staat dat de vrouw vrij is van de wet des mans als de man is overleden. En de gedachte is dat de man is overleden, zodat je daaruit weer bevestigd vindt, wat ik natuurlijk al heel lang u voorhoud, dat degene die stierf aan het kruis van Golgotha officieel dezelfde is als degene die op Sinaï aan Israël verscheen en met Israël een verbond sloot. Daar werd het huwelijk gesloten, het werd beëindigd doordat de man stierf aan het kruis, waar anders? Dus dezelfde man. Jehovah en Jehoshua, oftewel Jezus, zijn volstrekt dezelfde. Daar gaat het om. En we zien dan dus inderdaad dat de man is overleden en dat Israël beschreven wordt als weduwe. Er staat tegenover dat in vers 6 van Jesaja 54 Israël beschreven wordt als de verlaten vrouw. Dat wil zeggen dat er dan sprake is van scheiding. Dat is natuurlijk zo via een andere wijze van redeneren. Eigenlijk twee andere wijzen van redeneren. De een is dat het oud-testamentische huwelijk, en daarmee bedoel ik het huwelijk, namelijk het Oude Testament, al beëindigd werd toen Israël dat huwelijk verbrak. En zo staat het beschreven in Jeremia 31, want daar zegt de Heer, het is mijn verbond, het welk zij verbroken hebben. En als het verbroken is, dan is daarmee dat huwelijk verbroken. En is Israël vanaf het moment dat dat gezegd wordt in elk geval van de Heer gescheiden. Daar komt het op neer. We komen er trouwens op terug, omdat dat ook blijkt uit het eerste vers van Jesaja 50. Volgende hoofdstuk, Jesaja. Want daar staat, alzo zegt de Heer, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Dus er wordt Israël inderdaad beschreven als gescheiden van de Heer. Dus de ene verklaring, dat voordat de Heer stierf, het huwelijk van het oude verbond al ontbonden was. Eigenlijk gebeurde dat al officieel bij het ingaan van de Babylonische ballingschap, want het is daarna officieel ook nooit hersteld. Er wordt tenminste niks over gezegd in de Bijbel. Sterker nog, dat kon ook eigenlijk niet hersteld worden, want het zou in strijd geweest zijn met de Oud-Testamentische voorschriften zelf. Maar de andere manier van verklaren van Israël als verlaten vrouw is natuurlijk deze. Dat de man die stierf uit de dood opstond, maar dat die opgewekte man, die dus leefde, inderdaad Israël verlaten heeft. Heeft zich immers uit Israël en van Israël teruggetrokken. Het is moeilijk om dat te bezien als een officiële ontbinding van een huwelijk. Dat was het dan ook niet. Maar je kunt er wel degelijk de term verlaten vrouw op van toepassing brengen. De term verlaten vrouw is immers toch wel wat breder dan die van een gescheiden vrouw. Hoe dat ook zij, Israël wordt beschreven als verlaten door de Heer. En dat is ook wat in Jesaja 49 vers 14 gezegd wordt door Israël zelf. Namelijk, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Het is in principe hetzelfde natuurlijk. Er zit een klein verschil tussen. Want de Heer heeft mij vergeten wil zeggen dat er ook helemaal geen sprake van enig herstel zou kunnen zijn. En dat wordt tegengesproken. Namelijk in vers 15 door de Heer zelf. Ik moet er meteen even nog wat anders bij zeggen. Het ontbinden van het oude verbond voor de kruisiging van de Heer Jezus, dus in de oud-testamentische tijden, het ontbinden van dat verbond, dat moet wel degelijk als definitief beschouwd worden. De gedachte is namelijk deze, dat een herstel, dat in de wet gezegd wordt, dat een herstel van een eenmaal ontbonden huwelijk niet mogelijk is. Dat wordt verboden. Het eigenaardige is dat in de wet aan de ene kant wel een scheiding wordt toegestaan, aan de andere kant een herstel niet. En de reden daarvoor, er is maar echt altijd maar één reden voor. De reden daarvoor is dat het in wezen altijd maar om één huwelijk gaat. Dat is dat tussen de Heer en Israël. Al het andere is een projectie daarvan, een afschaduwing daarvan, of hoe het maar heten mag, een type daarvan, voor mijn part. Hoewel dat een omgekeerde waarheid is dan. Maar als de wet spreekt over een huwelijk, gaat het over het huwelijk tussen de Heer en Israël, gaat om het oude verbond als zodanig. En daarvan wordt gezegd dat als het ontbonden is, om wat voor redenen ook, daar hebben we het nog eens over. Maar als het ontbonden is, zou het niet hersteld kunnen worden. En dat betekent dus inderdaad dat als al voor de Babylonische ballingschap gezegd wordt dat Israël het verbond met de Heer verbroken heeft, dan betekent het dat het oude verbond daarna niet hersteld kan en mag worden. Helemaal niet dus, nooit. En ja, dat is belangrijk, want dat betekent, dat is juist het eigenaardige van het verhaal, het betekent namelijk dat toen Israël, het Jodendom dus, later terugkeerde uit de ballingschap, en toen ineens het Jodendom ontstaan was, niet alleen als zaak van nationalisme of van volkenkunde, maar als godsdienst, toen was dat een godsdienst in strijd met de wil van God. Ja, ik heb het vaker gezegd. Ik heb het nooit zo sterk gezegd als dat ik het nu zeg, geloof ik. Ik heb altijd gezegd, kijk eens hier, als Israël in ballingschap gevoerd wordt, dan is dat omdat het voor die tijd altijd andere goden gediend had. Er staat nooit in de handboeken, want er staat altijd in dat Israël netjes elk jaar het Pasen en het Loofhuttenfeest en het Wekenfeest vierde. Dat is onzin, dat hebben ze nooit gedaan. Ja, 2 of 3 keer, bij bijzondere gelegenheden. Maar meer niet. Men deed het niet, men diende de afgoden, daarom stuurde God hen het land uit. En toen ze terugkeerden uit ballingschap, toen bleek dat in de ballingschap, in Babel dus, daar een heel systeem van Joodse tradities ontstaan was. En dat is het judaïsme, dat is de Joodse godsdienst zoals die nu nog bestaat. Maar die is ontstaan inderdaad in de Babylonische ballingschap. Vandaar dat sommige theologen beweren dat de hele Bijbel ontstaan is en uitgevonden is in de Babylonische ballingschap. En zelfs grotendeels is overgeschreven van allerlei Babylonische geschriften. Daar komt het verhaal vandaan. Er zit een kern van waarheid in, hoor. Want het judaïsme als zodanig is ontstaan in de ballingschap. En zo kwam een godsdienstig Israël, een wettisch Israël terug uit de Babylonische ballingschap. En toen was hun God die ene, namelijk Jehovah. En toen waren ze niet goed bezig, omdat Jehovah zo niet gediend kon worden. En als wij denken, dan waren ze toch op de goede weg, dan moeten we maar eens lezen wat de Bijbel er zelf van zegt. En is het antwoord, niks goeds. Ik heb er nog nooit wat goeds over gelezen. Want dan hebben wij de, komt het woord weer hoor, de post-exilische profeten. De profeten van na de ballingschap. Haggai, Zacharia, Malachi. In Haggai wordt beloofd dat op de gestelde datum ooit het beroofde herstel zal komen. En dat betekent dat dit, die terugkeer uit de Babylonische ballingschap, dat herstel niet was. Zacharia spreekt over allerlei beloften over de toekomst. Een hele serie visioenen die ook in die dagen dus niet vervuld waren. Visioenen over terugkeer. Hetgeen betekent dat het opnieuw in ballingschap gebracht zou worden. En dat het opnieuw naar Babel zou gaan. Denk maar aan het visioen van, dat vind ik hem altijd een mooie, van de vrouw en de Eva met een F. Dat vind, daarom vind ik het altijd zo leuk. Eva met een F. De vrouw en de Eva. Enzovoorts, hè. En over de boekrol en weet ik veel allemaal. Hè. Die werd namelijk teruggevoerd, die vrouw werd teruggevoerd naar Babel, naar het land Sinaar. Ging dus weer in ballingschap. Zodat deze terugkeer uit ballingschap niet de vervulling was van de beloften. Nee, alleen zou in de dagen van die terugkeer, dat wil zeggen terwijl het teruggekeerd was uit ballingschap, zou de Messias geboren worden. Dat wil zeggen, zou de koning komen. Jawel, maar arm en, als, en op een ezel en als heiland. Jesaja, of Zacharia 9 is dat, hè? Ja, en de geest zou gegeven worden, Zacharia 12. Zal mijn geest geven, alle vlees. Nee, ja, zo staat het er niet. Over het huis Israëls en zal ik mijn geest uitstorten, enzovoorts, hè? Zacharia 12, en dat slaat dan aanvankelijk althans op de toepassing daarvan in de Pinksterdagen. Maar die terugkeer uit ballingschap was niet de vervulling van de beloften. Integendeel. En als je dan Malachi nog neemt, daar vind je dat de Heer zonder meer, het is allemaal in dezelfde dagen geschreven hoor, Haggai, Zacharia, Malachi, dan vind je dat de Heer tekeer gaat tegen de erediensten, offerdiensten enzovoorts, de instellingen die Israël dan heeft, die ze hebben ontwikkeld in de ballingschappen die ze nu mee hebben genomen naar Jeruzalem en omgeving. Maar de Heer zegt, die offers die blief ik niet. Blieft u nog een offer? Nee, ik blief geen offer, zegt de Heer. Nee, dat, lees dat maar. Is het dan niet goed, die Levitische instellingen, die Levitische rituelen en wetten enzovoorts? De Heer zegt, nee, ik zal een andere Levi sturen. Dat is Malachi, ik stuur een andere Levi. Staat er zelfs letterlijk hoor. Levi namelijk. Waarmee het midden gelaten wordt. Of daar, dan ga ik het nog moeilijker maken. Waarmee het midden gelaten wordt wie die Levi is. Of dat namelijk Johannes de Doper is, want die was uit Levi. Ja, ik bedoel 1, 2 en 3. Het hele 4 zelfs geloof ik. Hè? Of bestaat het niet? Geloof het wel, hè? Ik bedoel helemaal Malachi. Je begint met te zeggen dat de Heer die offers niet blieft. En dan zegt de Heer, ik stuur zelf aan een Levi. En dan blijkt dat die Levi Christus is, de aanduiding is van Christus. Alleen bij nader inzien zegt de Heer, ik zend mijn engel, mijn boodschapper, en dat is Levi, daar staat er trouwens ook bij. Ik zend mijn engel voor mijn aangezicht enzovoorts, en dan wordt het midden gelaten. Of dat Johannes de Doper is, die voor het aangezicht van Jezus wordt uitgezonden, of dat het Jezus is die voor het aangezicht van Christus wordt uitgezonden. We hebben twee mogelijkheden. Het wordt niet nauwkeuriger gezegd. Uiteraard niet, omdat het verschil tussen die beiden deel uitmaakt van de verborgenheid. Het wordt dus niet geopenbaard, maar het wordt in het midden gelaten. En wij hebben de vraag alleen achteraf natuurlijk. Maar de gedachte is gewoon, laat ik bij het onderwerp terugkomen. De gedachte is, de Heer veroordeelt de offerdienst en de inzettingen van dat Israël wat uit de ballingschap is teruggekeerd. Of van het Joodse volk dus. Van het Judaïsme. In hoofdstuk 1. En zegt daarna, er zal wel iets priesterlijks gaan gebeuren in de toekomst. Maar dan van een andere Levi, namelijk mijn engel, namelijk ik zal het zelf doen. De Heer zou namelijk zelf komen. Maar voor het zover is, zou hij Elia zenden en er wordt weer in het midden gelaten wie dat is. Hè? Maar niettemin, het is een veroordeling van het hele Joodse systeem. En begrijp me nou goed, dat hele Joodse systeem ontstond pas in de ballingschap, maar het was nadat van Gods kant uit de wet al beëindigd was. En toen de Heer de wet beëindigde, door hen weg te sturen in ballingschap, omdat hij zei, ja, ze hebben mijn verbond verbroken, dus nou sturen ze ook maar mijn huis uit. Ze zijn mij ontrouw geworden, als man, hè? De man spreekt over de vrouw, ze zijn mij ontrouw geworden, nou stuur ik ze het huis uit. Toen kwam hetzelfde Israël later terug, en toen zou het ineens de man gaan dienen. En toen zei de man, ja, maar dat kan niet, en zeker niet op deze manier. Nou, dat is het. Dus zolang het judaïsme bestaat, zolang het bestaat, wordt het door de Heer verworpen. En dan moet u goed begrijpen, dat is een judaïsme wat ontstaan is in Babel. En daarom kunnen theologen zeggen, vooral als ze de oogklepjes op hebben, kunnen zeggen, ja, maar het hele Joodse systeem en dus de hele Bijbel, vanaf Mozes en alles, de hele wet, is allemaal uit Babel afkomstig, want er staat in de Bijbel zelf dat het zo is. En daar hebben ze niet helemaal ongelijk in natuurlijk. Er zitten een paar haken en ogen aan. Net als aan de tabernakel. Er zitten een heleboel haken en ogen en striklistjes. Weet je wel. Maar goed, laat hem even terzijde. Maar er zitten een boel haken en ogen aan. Er zit een grote kern van waarheid in. Eerst zouden ze de Heer dienen. Wilde de Heer, toen deden ze het niet. En toen de Heer zei, nou dan maar niet. Toen zeiden ze, ja maar nou gaan we het doen. En toen zei de Heer, nee dat kan niet. Want de wet zegt, eenmaal verlaten, eenmaal gescheiden, dan geen herstel. Want, en dan is de vraag, komt er dan geen herstel? En het antwoord is, jawel, maar het heet anders. Want er komt namelijk helemaal wat nieuws. Niet een herstel van het oude, maar er komt totaal wat nieuws. Er komt niet een herstel van het oude verbond. Dat zou namelijk gebeurd zijn bij de terugkeer uit Babel. Eventueel herstel van het oude verbond. Maar dat komt niet, er komt een nieuw verbond in de plaats van het oude. Jeremia 31 vind ik altijd de meest duidelijke. En dat is speciaal omdat het zo'n bekende uitspraak is. Voor de ballingschap in elk geval, hè? Jeremia. Voor de Babylonische ballingschap. In de dagen namelijk waarin de ballingschap ingegaan was. Zoek maar Jeremia 31 op. Dus praat ik gewoon even door. Jeremia 31... Jeremia, we zou ik eens nog eens een kunstje erbij leren. Hè? Je hebt vier grote profeten. Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Daniel. Dat was niet de volgorde waarin ze staan, geloof ik. Ofwel, Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Daniel. Ja, er zijn vier grote profeten. Daniel rekenen wij bij de grote profeten. Ik weet niet of iedereen dat doet, maar ik wel. Die profeten waarvan de namen eindigen met ja, dus met de naam Jehovah, waren profeten die optraden in het land. Dus Jesaja trad op in het land en Jeremia ook, eindigt ook met de naam Jehovah, die trad ook op in het land. En de twee anderen, Ezekiel en Daniel, die namen eindigen met El. Dat is niet de naam van God, maar het is het woord God. Het zelfstandig naamwoord in plaats van de eigen naam. El. Die profeten traden op in het buitenland, in de ballingschap namelijk. En ook in die volgorde, eerst Jesaja en dan Jeremia in het land. En dan Ezekiel en Daniel in het buitenland. En wel in de ballingschap. Jesaja voor de ballingschap. Jeremia in de dagen waarin de ballingschap al begonnen was. En dat maakt het voor sommigen wat moeilijk. Want dan moet je precies weten hoe dat zit. Hoe kun je nou in het land optreden als de ballingschap al begonnen is? Nou, heel eenvoudig. In de ballingschap was wel de meerderheid van het volk weggevoerd, aanvankelijk. Maar nog niet alles. Een jaartje of 13 scheelde dat. Want in 598 voor onze jaartelling ging officieel de ballingschap in. Werd het volk weggevoerd. Maar er bleven er nog achter. En Jeruzalem was nog steeds de hoofdstad van het Tweestammenrijk. Met een door Nebukadnezar aangestelde koning. Maar de ballingschap was al begonnen. Het grootste deel was weggevoerd. En Daniel was trouwens al nogal iets eerder weggevoerd. Nog 8 jaar eerder, in 606 voor onze jaartelling. Maar goed, Jeremia trad op in de dagen waarin dus de ballingschap al begonnen was, maar waarin Jeruzalem er nog was en waar een deel van het volk nog in het land was enzovoorts. En Jeremia sprak dus zijn boodschap tot degene die weliswaar niet in ballingschap waren gegaan, maar aan hen zegt hij: denk erom, wat over jullie zal komen hier in het land is veel erger dan wat komt over degene die weggevoerd zijn. Je had beter weggevoerd kunnen worden, je had beter het land kunnen ontvluchten. Of meegevoerd kunnen worden naar Babel, dan in het land achter te blijven. Want over het land komt het oordeel en Jeruzalem zal verwoest worden. Dat is dus dezelfde situatie als in onze dagen. En vandaar dat Jeremia zo belangrijk is voor de situatie van Israël in onze dagen. Omdat de meerderheid van het wereldjodendom nog steeds gewoon verstrooid is, in ballingschap is. En een minderheid is nog in het land, maar voldoende om daar een eigen Joodse staat te hebben met Jeruzalem als hoofdstad. En die lui zelf zeiden: de Heer zal ons helpen, want Jeruzalem zal gespaard blijven. Maar Jeremia zei: nee, de Heer heeft tot mij gezegd, Jeruzalem zal verwoest worden en Jeruzalem wordt niet gespaard. Je moet je onderwerpen aan Babel, je moet je onderwerpen aan Nebukadnezar, en dan komt het goed, maar dat doe je niet. Dus brengt de Heer het oordeel over volk en de stad enzovoorts. Dat is Jeremia, die trad dus op in het land, terwijl de ballingschap al begonnen was. Zie? Nou, en dat zijn dus de dagen van die overgangen. Later in 587 werd inderdaad de stad definitief verwoest. En toen was er nauwelijks nog een Jood over natuurlijk. Er zal er hier of daar nog een gebleven zijn. Op een of andere wijze, ondergedoken en wel. Maar het principe is dat toen alles was weggevoerd en het land braak lag. En de stad verwoest, geen steen op de andere enzovoorts. Nou, aan de andere kant van het verhaal vinden we Daniel, die bij de eerste verovering van Jeruzalem, van de drie, bij de eerste al weggevoerd werd in 606. Die dus zijn hele leven aan het hof van het buitenlandse wereldrijken, het heidense wereldrijk, heeft doorgebracht. Daniel, de naam Jehovah is namelijk de naam van de verbondsgod. Maar aangezien het oude verbond eigenlijk al verbroken was, daar kom ik zo op terug, hè, want dat was waar we eigenlijk mee bezig waren. Aangezien het oude verbond verbroken was, heet God niet Ja, maar heet God El. Dus Daniel. Ja. En zo hadden we ook Ezechiël. Want Ezechiël trad op als profeet onder de ballingen. Onder degene die in ballingschap waren weggevoerd. In Ezechiël lezen we ook dat hen het bericht bereikt dat Jeruzalem verwoest is. Daar hadden ze niks mee te maken uiteraard, maar. Hè. Maar dat was dus in het buitenland. Nou, waar het om gaat is dat al deze profeten gegroepeerd zijn, of anders dan, leefden rond de dagen van de ballingschap. Jesaja ruim ervoor. Jeremia in de dagen van dat de ballingschap daadwerkelijk begon, eindigend in de verwoesting van Jeruzalem. Daniel is een tijdgenoot van Jeremia, want die leefde ook in diezelfde dagen. Die werd als jongeman weggevoerd bij de eerste verovering van Jeruzalem. En die heeft nog geleefd lang nadat de stad verwoest werd. Maar altijd in Babel. En Ezechiël was ook weer een iets latere tijdgenoot. Heeft ook de dagen van de val van Jeruzalem meegemaakt in het buitenland. Kortom, al die grote profeten leefden in de dagen rond het ingaan van de ballingschap en de verwoesting. Nou, in die dagen staat er in Jeremia 31 dat we dat Jeremia zegt in vers 31... Jeremia 31, vers 31. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heer. En u vindt dezelfde woorden terug in Hebreeën 8. Uitgebreid geciteerd. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, het tien zowel als het tweestammenrijk, dus, een nieuw verbond zal maken. Niet het oude verbond zal herstellen, niet een oude verbond zal vernieuwen, maar een nieuw verbond zal maken. En er staat er ook achter wat ik nu al zei. Er staat namelijk niet naar het verbond. En naar betekent in overeenstemming met. Hè? Niet in overeenstemming met het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Dat is dus het verbond van Sinai.